Dan gaan we deze dienst beginnen. Na al de regen die we hebben gehad, is vandaag de zon weer opgekomen. De zon schijnt. Laten we daarover zingen. 10.000 redenen.
Goedemorgen allemaal. Allemaal weer welkom in deze dienst, deze derde Adventszondag. Hier staan de kaarsen alweer klaar en die worden zo dadelijk worden er drie kaarsen aangestoken. En dat ook ten teken dat we ook bezig zijn met Advent en dat we in een tijd van verwachting leven. Ook van het kerstfeest en waarbij ook nu speciaal terugdenken ook aan dat de Heer Jezus ook ooit een keer weer terugkomen zal. Vanmorgen hoopt Dennis voor ons te spreken. Hartelijk welkom, Dennis. We zien ook naar uit om ook te horen wat je ook te zeggen hebt op deze morgen. Verder hebben we nog een update van de mangoboom vanmorgen. Dan hebben jullie allemaal een mededelingenblad gekregen. En daar staan een heleboel mededelingen op. Er staat even een verkeerde datum boven, maar de mededeling is echt van vandaag. Dus dat is wel goed. Dan is er nog even de aandacht weer voor de app. De app met de gegevens van met de hele ledenlijst van de Baptistengemeente, die nu beschikbaar is voor alle leden. Als het goed is, heb je daar een mail over gehad. En dan kun je ook je aanmelden voor die app. Doe dat allemaal. Zet er ook vooral ook een foto bij. Dat is heel handig, ook voor onder andere de kinderen van de zondagsschool, waar ik zelf ook bij zit. En als je dan niet zo goed de naam onthouden bent zoals ik, dan is het heel fijn dat er allemaal fotootjes staan. Dus zet allemaal de foto's van jezelf en van je kinderen erop. En na de dienst, als voor mensen die het niet helemaal nog goed kunnen volgen misschien. En ik had het voorrecht dat ik een van mijn kinderen kon vragen om mij te helpen met het installeren van de app. Maar niet iedereen heeft dat voorrecht. Dan is Alvin Riemersma, die zit in het tekenlokaal, daar achterin. En die kan je zo wat meer vertellen en uitleggen. En als je telefoon bij hebt, kan je het misschien gelijk al installeren ter plekke. En dan kan het allemaal weer goed voor elkaar komen.
Oké, dankjewel, Jalta. Ik vind het toch altijd weer bijzonder dat we met zo'n grote groep op een zondagochtend, voor de meesten denk ik uit vrije wil, hier gekomen zijn. Voor misschien sommigen niet, maar ook fijn dat jullie er zijn. We zijn eigenlijk een groot gezin, wist je dat? Als het goed is, kijken we naar elkaar om en voelen we ons met elkaar verbonden. En daar gaat het volgende lied over. En ik dacht misschien goed om die verbondenheid ook tot uitdrukking te brengen door met elkaar te gaan staan en dit lied te gaan zingen. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wekelijks zondagsschoolmoment teruggekomen. Gaan we kijken naar een stukje wat de zondagsschool heeft voorbereid.
Ja, inderdaad. We gaan weer naar een toneelstukje kijken. Deze week is het verhaal van Rut. En veel meer valt er niet over te vertellen, dus we beginnen gewoon meteen.
Meisjes, ga terug naar huis. Naar jullie ouders. Mijn man is dood, mijn zonen zijn dood. Er is niks aan voor jullie om bij mij te blijven. Nou, dan ga ik maar. Dag.
Ik wil bij je blijven.
Doe dat nou niet. Ga terug naar huis. Naar je eigen God. Net als Orpa.
Ik blijf wel bij je. Ik wil bij jou. Ik wil bij jouw volk horen en daarom ook bij jouw God.
Dan is het goed.
Wie is die vrouw?
Dat is Rut die met Naomi meegekomen is uit Moab. Ze zoekt adem voor haar en haar moeder. Ze is al uren aan het werk.
Laat wat extra adem voor haar vallen. Luister. Je mag overal aren zoeken. En als je dorst hebt, vraag je aan de knechten om water. En dus de middag mag je hier eten.
Waarom bent u zo aardig voor mij? Ik ben toch maar een vrouw, een Moabiet.
Omdat iedereen het over je heeft. Hoe je je eigen familie heeft achtergelaten voor Naomi te zorgen. Daarom zal God voor jou zorgen, omdat je gezegd hebt dat je pijn wilt horen.
Nou, dit was het toneelstukje. En dan had ik Joas gevraagd om de kaars aan te steken. Kom maar op het podium, Joas.
Goed gedaan, hoor. En ook de kinderen. Hartstikke fijn dat jullie ons zo richting kerst leiden. De kinderen mogen nu naar de zondagschool. Laat ik voor jullie bidden eerst. Ja, niet rennen gelijk. Vader, we bidden nu voor de kinderen en voor de zondagschoolleiding. Wilt u hen een fijne tijd geven als ze straks naar de zondagschool gaan? Wilt u met ze meegaan? En uiteraard gaat u dat ook. Daar danken wij voor, Heer, in Jezus' naam. Amen. Voordat we naar de preek gaan luisteren, is het goed, denk ik, om ons hart te richten op God. Laten we twee liederen zingen en ons zo voorbereiden op het woord.
Tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want hier ik heb ontdekt, dat als ik aan u voel, ben, trots en twijfel wijken, door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde
Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Jezus is het licht in de duisternis.
Jezus, uw naam is de allerhoogste naam. Jezus, uw naam vult ons hart. Redding and hope.
is heil en macht.
In uw naam is heil en macht. Overwinning, liefde en kracht. In uw naam is licht in de duisternis. Jezus.
Dat licht in de duisternis, dat verspreiden ook Rudy en Anja in Burkina Faso. Ik wil jullie vragen of jullie nu een update willen geven. Daarna gaan we naar Dennis luisteren. Amen. Dankjewel. Jullie mogen nu weg, zeker. Dan is er nu tijd voor de collecte. We gaan collecteren. De eerste collecte is voor de gemeente. De tweede collecte voor het werk van de mangoboom. En daarna dan wil ik Dennis naar voren vragen.
Goedemorgen. Eerst even, voordat we aan het werk gaan, even wat exercise. Wie heeft er enig idee wat dit voor ding is? Ik hoor al, wat zegt u? Oh, een grapje. Een anker hoor ik al vanaf verschillende plekken. Ik zet hem even neer, want hij is behoorlijk zwaar. Ik pak hem toch nog even op. Wat een simpel voorwerp is dit eigenlijk, hè? Zo'n anker. Het is een flink stuk staal. Ik denk dat ik daarin al wat verkeerd zeg. Met wat punten eraan. En tegelijkertijd ook een voorwerp die symbool staat voor hoop en vertrouwen van het verleden uit. Zo'n anker heeft denk ik vele scheepvaarders al door menig moeilijke periode heen geholpen. Moeilijke situatie. Op het moment dat het stormt, dat het slecht weer is en een schip, het lukt een schip niet om de haven, een veilige haven te bereiken, dan wordt zo'n ding vaak overboord gegooid en dan is dit het voorwerp waarop een kapitein moet vertrouwen. Dat het anker ervoor zal zorgen dat het schip, wellicht met de nodige moeite, maar dat zo'n schip behouden blijft door het noodweer, door de storm heen. En ook in de Bijbel, in de brief van de Hebreeën, wordt een anker genoemd als symbool van vertrouwen. Als teken van hoop. Je gooit zo'n ding uit en dan vertrouw en hoop je erop dat dat ding hetgeen is wat je zal behouden door de moeilijke tijd heen. Herman, heb ik tot nu toe wat verkeerd gezegd over het anker? Het is goed. Oké. Ik mocht alleen dit voorbeeld gebruiken als ik niks zou vertellen wat niet waar was over zo'n ding. Want dat gebeurt heel vaak kennelijk. Het is gelukt. Agas, koning Agas. Ruim 700 voor Christus. Hij kan in zijn tijd wel symbolisch een anker gebruiken. Want koning Agas zit in zwaar weer. In noodweer. Koning Agas is 20 jaar op het moment dat hij de troon bestijgt van zijn vader Jotam. En koning Agas zit in een politiek moeilijke situatie, in een moeilijke tijd. Want de koninkrijk om hem heen zijn opgetrokken naar Juda, naar zijn land. Met dat Agas de troon bestijgt, komt Rezin bij hem op bezoek. En Rezin, de koning van Syrië, van Aram. Rezin is geen angsthaas. Niet bepaald. Want Rezin is er klaar mee om een vazalstaat van de machtige Assyrische Tiglath-Pileser III te zijn. Koning van het machtige Assyrische Rijk. Ook in Syrië vindt er een troonwissel plaats. En Rezin aan het begin van zijn regeerperiode wil een einde maken aan de schatplichtigheid aan Tiglath-Pileser, die zijn volk in de ban houdt. En Rezin die gaat om zich heen kijken naar bondgenoten en die vindt hij in Peka. Koning Peka van Israël, van het tienstammenrijk van Israël, wat gescheiden is van Juda op dat moment. En met dat Agas de troon bestijgt, met dat Agas de troon bestijgt, klopt Rezin bij Agas aan. Met de boodschap, Peka, die namen zijn irritant even. Peka en ik die zijn er klaar mee. Wij willen aan Tiglath-Pileser laten zien dat we niet over ons heen laten lopen. En wij willen samen met jou, willen wij tegen Tiglath-Pileser in opstand komen. Jij moet ons helpen om in opstand te komen tegen Tiglath-Pileser. En Agas die heeft wat minder vuur in het bloed zitten dan Rezin. Agas die kijkt eens naar de situatie. Die ziet daar drie kleine koninkrijkjes. Een paar koningen van kleine Palestijnse rijkjes die zich hebben aangesloten. Hij weegt het dus op tegen het enorm machtige Assyrische leger, wat de helft van de wereld zo'n beetje veroverd heeft van die tijd. En hij denkt, dat vind ik niet zo'n goed idee. Die drie kleine koninkrijkjes tegen dat machtige Assyrische Rijk in opstand komen. En Agas die weigert. Tot grote woede van Rezin, uiteraard. En Rezin en Pekach die trekken dan op naar Juda. Ze veroveren in korte tijd enkele gebieden en ze doen een uitval naar Jeruzalem. En die uitval die mislukt in eerste instantie. En dan bereikt Agas het bericht dat Rezin en Pekach samen in een bondgenootschap tegen hem zijn opgetrokken. En Agas die bibbert als de bomen in het bos, beven door de wind. Grote angst komt over hem en het volk heen. En terwijl hij dan de militaire situatie gaat opnemen, wordt Jesaja naar Agas gestuurd door de Heere God. Om hem een boodschap van geloof en vertrouwen te brengen. En dat wil ik samen met u lezen. Jesaja 7. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om een oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heere zei tegen Jesaja, ga nu op weg, Agas tegemoet, u en uw zoon Shear Jashub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld. En zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. Want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar u zult geen stand houden. Geloof, Agas. Heb hoop, vertrouw. Alleen dan zal het goed komen met jou. Gooi als het ware je anker uit. Vertrouw op de woorden van God. Als jij vertrouwt op God, dan zal jou geen onheil overkomen. Durf te vertrouwen. Durf te vertrouwen. Ga er maar aan staan. Agas, net 20 jaar. In een situatie waarin zijn vader kort geleden overleden is en hij het nu politiek voor het zeggen heeft. Bedreigd door verschillende koninkrijken om hem heen. Allerlei adviseurs die van alles en nog wat aan hem adviseren. Waar hij dan een goed besluit over moet gaan nemen. Hoop en vertrouwen. En terwijl hij daar dan die militaire situatie aan het opnemen is, terwijl hij aan het kijken is naar de militaire posities en hoe hij ervoor staat, komt daar dan die profeet Jesaja aan. En hij komt niet alleen, hij neemt zijn zoontje mee. Dat zoontje met die onheilspellende naam, Shear Jashub. En hij komt daar bij je en hij wacht nog even met spreken en hij laat je eerst eens even goed naar zijn zoon kijken. Want die is niet voor niks meegekomen, Shear Jashub. Want de betekenis van zijn naam is slechts een rest zal terugkeren. Dat voorspelt niet veel goed. Dan zit je al in die situatie, dan zit je al in die moeilijkheden, dan krijg je die zoon te zien, slechts een rest zal overblijven. En dan begint de profeet te praten. En tot je verbazing zijn het woorden van hoop en vertrouwen. Terwijl de hele situatie om jou heen hopeloos lijkt, terwijl de zoon die de profeet meegenomen heeft, die hopeloosheid ook nog eens bevestigt, gaat de profeet Jesaja woorden van hoop en vertrouwen uitspreken. Doe niks, ga de strijd niet aan. Nee, ik merk dat ik stoor. Gaat het beter zo? Ja, super. Terwijl die hele situatie om Agas heen hopeloos lijkt, zijn er woorden van hoop. Waar Agas van binnen voelt angst, weglopen, vluchten, politiek kijken of je de situatie op een manier kan oplossen door ergens hulp te vragen. Terwijl Agas nachten niet geslapen heeft. En alles in hem angst en bangheid uitschreeuwt. Daar komt Jesaja en hij zegt, beheers uzelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Laat je hart niet week worden. Want nog even, en die twee smeulende stukken hout, die koninkrijks die eigenlijk al in brand staan, die al aan het wegkwijnen zijn, nog even en ze zijn er niet meer. Nog één generatie en Efraïm bestaat niet eens meer. Dan zal het volk weggevoerd zijn en zal het land in bezit van anderen zijn. Maar tot die tijd, tot het zover is dat Efraïm niet meer zal bestaan, tot die tijd zal Peka hoofd van Efraïm zijn en niet van Juda. En Rezin, die zal van Syrië zijn, maar die zal ook Juda niet innemen. Als jij het gevecht niet aangaat, als je niks doet, wacht af, vertrouw op God, gooi je anker uit, dan komt het goed. Maar ik vraag één ding van je, Agas, één ding. Geloof en vertrouw. Hoop op de Heer. En Jesaja speelt in vers 9, speelt hij met woorden. Hij zegt, indien u niet gelooft, voorwaar u zult geen stand houden, staat er. En letterlijk staat er eigenlijk, als u deze boodschap niet bevestigt, als u dit niet bevestigt, zult u niet gevestigd worden. Kortom, als jij niet gelooft, zul je ook niet stand houden. En dat is de uitdaging die bij Agas komt te liggen. Durf jij te vertrouwen op het woord van God? Durf jij het woord van God over jouw situatie te laten spreken? Of is de situatie zo machtig dat die gaat spreken over jou? En weet je, ergens denk ik dat daar een goddelijk principe in zit. Ik weet nog dat ik 13 was en voor het eerst naar Teen Street ging. Er zijn ongetwijfeld meer die naar Teen Street geweest zijn. En dat het thema daar was image, de eerste keer. En het ging over het evenbeeld van God zijn, God weerspiegelen. En de vraag die eronder stond was, who affects who? Wie beïnvloedt wie? En dat is een vraag die we ons allemaal kunnen stellen, denk ik. Wie beïnvloedt wie? Beïnvloedt God mij en ik de mensen om me heen, de maatschappij? Of is het de maatschappij die mij beïnvloedt en daarmee ook Gods woord beïnvloedt in hoe ik Gods woord interpreteer? Het is zo makkelijk om de maatschappij, om de samenleving te laten spreken over ons. Als je kijkt in deze tijd hoeveel stakingen er zijn, hoeveel ontevredenheid er is onder de bevolking, en dan niet alleen in Nederland, maar Europees, misschien wel wereldwijd. Hoe ga je daarmee om? In deze tijd, ja, waarin het eigenlijk nooit genoeg is. En waarin het eigenlijk ook niet meer zo is dat we ons stellen onder de leiders van ons volk. Wat zegt Gods woord erover? Mogen we op een gegeven moment ook tevreden zijn of ons neerleggen bij het beleid wat gevoerd wordt? Of moeten we altijd onze stem laten horen en altijd in het geweer komen tegen hetgeen wat besloten wordt? Ik moest ook denken aan het huwelijk. Hoe staat het er in onze tijd voor, in christelijk Nederland, in onze kerk? Durven we nog op Gods woord te staan? Dat God het huwelijk bedoeld heeft als een verbinding tussen man en vrouw, die samen een gezin gaan zijn. En waar ook bijvoorbeeld seksualiteit in thuis hoort. Waarin je mag genieten van elkaar, mag genieten van de seksualiteit. Maar dat het bedoeld is voor dat huwelijk, voor die verbinding tussen jou en jouw vrouw. In plaats van daarvoor al allerlei verbindingen met vrouwen of mannen aan te gaan. En daarmee een stukje van jezelf weg te geven. Durven we erop te vertrouwen dat God het goede in zijn woord met ons voor heeft als hij zegt dat het hoort binnen het huwelijk. Ik moest denken aan abortus in deze tijd, waarin het zo normaal lijkt te zijn dat er tienduizenden kinderen per jaar uit hun baarmoeder verwijderd worden. En waarin het maatschappelijk geaccepteerd moet zijn, baas in eigen buik. Hoe kijken we er tegenaan als christenen? Durven we daar nog voor die jonge kinderen op te komen? En durven we daar zelf keuzes in te maken? Ik moest ook denken aan de tijd dat ik voetbalde. En waarin het in het voetbalteam eigenlijk een soort cultuur was om zoveel mogelijk te drinken met elkaar na de wedstrijd. En ik denk dat dat niet veranderd is in die jaren. Of dat je s'avonds nog met elkaar uitging. En dat het ene verhaal nog groter was dan het andere van wie er in de struiken gelegen had. En wie er alles kwijt was geweest. En wie dat gedaan had en wie dat gedaan had. En het was iets wat geweldig was onderling. En het, hoe gekker het verhaal, hoe mooier en hoe beter je status werd. Durf je in zo'n situatie, durf je nog te staan voor Gods woord? Om je niet te bedrinken en om helder te blijven, zodat je geen gekke dingen gaat doen. Ik moest denken aan porno op de werkvloer. Hoe snel en makkelijk is het om met collega's aan de tafel te zitten en voor je het weet heb je een telefoon voor je met een filmpje. Hoe reageer je? Mag Gods woord, mag God zelf over die situatie spreken of durf je niet? En is het de druk van de groep, van de samenleving, die uiteindelijk bepaalt hoe jij met die situatie omgaat? Durf je Gods woord te vertrouwen? Onze maatschappij die verandert. Die was 50 jaar geleden was die anders dan nu. En over 50 jaar is die anders dan dat die nu is. Maar Gods woord blijft vaststaan. Gods woord staat al 2000 jaar. Gods woord staat al veel langer, het Oude Testament. En het is door de jaren heen niet veranderd. Mogen we en durven we uit te blijven gaan van Gods woord als basis van ons geloof? Wat kiest Agas? Durft Agas te vertrouwen op de woorden van God door Jesaja heen? Jesaja gaat weg bij Agas op dat moment. En Agas zit hier met deze boodschap van Jesaja. Wat gaat hij doen? Ik wil met u verder lezen in het hoofdstuk. Vanaf vers 10. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas. Vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen. En de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch, huis van David. Is het niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. De Heere zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen, zoals ze niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde. Namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië. Jesaja wordt opnieuw naar Agas toegestuurd. En God zelf is bereid om Agas en zijn ongeloof tegemoet te komen. Die koning die in angst verkeert. Hij krijgt van God de kans om zijn vertrouwen in hem te stellen. En zo is onze God ook. Op het moment dat wij het even niet weten, op het moment dat we ons vertrouwen kwijt dreigen te raken, dan wil God ook naar ons toe komen en ons laten zien wie hij is. En God doet het hier met Agas. En Agas mag om een teken vragen van God. Een teken vanuit de diepte van de Sheol, vanuit de diepte van het dodenrijk, tot aan de hoogte van de hemel. Kortom, God stelt hier geen grenzen aan de mogelijkheden voor Agas. Agas mag alles vragen wat hij wil. En God die zal hem laten zien dat hij echt kan vertrouwen op de boodschap van Jesaja. Op de boodschap van hemzelf. The sky is the limit. Agas mag vragen wat hij wil. En zo was dat in het verleden ook geweest met Gideon. Agas zal het verhaal gekend hebben van Gideon die bang voor de Amalekieten zich verstopt had bij de wijnpers. En die een ontmoeting heeft met een engel die hem zegt dat hij degene is die het volk van Israël moet gaan bevrijden. En Gideon die twijfelt, Gideon die is bang. Gideon die durft er niet op te vertrouwen en hij vraagt om een teken. En God geeft Gideon tot tweemaal toe het teken met de schapenvacht. En het is voor Gideon is dat teken de reden om volledig te vertrouwen op God. Om zijn vertrouwen volledig op God te stellen. En zelfs met een leger van 300 man durft hij de strijd aan te gaan met 10.000 Amalekieten. En God brengt de overwinning. Dit teken van God was voor Gideon de ommekeer van ongeloof en bangheid. Naar geloof en vertrouwen op God. En Agas krijgt hier deze kans ook. En wat doet Agas? Hij overlegt misschien eens met zijn adviseurs wat het beste antwoord is in deze situatie met het vraagstuk wat hij hier krijgt. En uiteindelijk komt er een soort politiek correct gebrabbel uit. Nee, ik zal geen teken vragen. Nee, ik zal de Heer niet verzoeken. Het klinkt haast nederig. Je zou het heel mooi vroom kunnen noemen. Maar uiteindelijk is het niet meer dan een weigering van Agas om God te willen vertrouwen op zijn woord. En Jesaja wordt boos. Want wat heb je aan zo'n koning? Die koning die in die politieke situatie zit. Die geen besluit durft te nemen. Die zich laat leiden door angst. Die constant bij zijn adviseurs aan het vragen is. Maar geen knopen durft door te hakken. Die zijn volk tot op het bot toe vermoeid heeft. Zijn volk dat maar niet weet wat voor besluit ze nou, wat hij nou gaat nemen. En wat nou hetgeen is wat ze gaan doen met elkaar. Het volk was al tot het bot toe vermoeid en getergd. En Agas tergt hier ook God met zijn ongeloof. Met zijn weigering om te willen geloven in God. Met zijn weigering om zelfs een teken te vragen. Om op die manier de twijfel weg te nemen. Wat kun je met zo'n koning? Je kan er helemaal niks mee. Agas spreekt zichzelf rechtstreeks het oordeel in. Hij wil niet samen met God optrekken. En God gaat een oordeel uitspreken over Agas. En weet u, als u de geschiedenis van Agas verder bekijkt, dan ziet u dat daar inderdaad een hoop oordeel geweest is. Want Agas, als Jesaja geweest is, besluit naar Tiglath-Pileser de derde te gaan. Om daar zijn hulp en vertrouwen te halen. Hij zegt tegen Tiglath-Pileser, ik ben uw knecht. Ik ben uw vazal, uw slaaf. En ik word op dit moment bedreigd door Aram, door Syrië en door Israël. Wilt u mij komen helpen? En Tiglath-Pileser die komt. En hij verslaat Syrië, Damascus en hij doodt koning Rezin. Hij schiet Israël te hulp en Agas gaat daar naar dat koninkrijk van Tiglath-Pileser om te kijken hoe ze het daar ingericht hebben. En hij ziet daar hoe de tempel voor de god Moloch staat en hoe daar geofferd wordt. En hij vindt het mooi. En hij besluit om zelf ook een altaar te gaan bouwen voor die koning Moloch. Of voor die demon Moloch, voor die afgod. Het brandofferaltaar van de tempel, die verwijdert hij. Die zet hij ergens anders neer, zodat Tiglath-Pileser hem niet ziet. En hij plaatst een groot altaar voor de afgod van Assyrië. En Jesaja, Hosea, Micha zijn profeten die in de tijd van Agas geprofiteerd hebben tegen het godsdienstig beleid van Agas. Maar Agas luistert niet. Sterker nog, Agas is uiteindelijk de koning die erom bekend stond dat hij waarschijnlijk meerdere van zijn zoons geofferd heeft op het brandofferaltaar aan die god Moloch. En als je op internet of waar dan ook zoekt naar plaatjes van koning Agas, zie je altijd dat beeld terug. Agas die zijn zonen offert op het altaar aan Moloch. Zo wordt hij herinnerd in de geschiedenis van Israël, van Juda. En het oordeel is onvermijdelijk en het oordeel komt ook. Op één dag worden er 120.000 mensen gedood. 200.000 vrouwen en kinderen worden afgevoerd naar Israël. Die uiteindelijk weer vrijkomen door de profeet Obed, gelukkig. En Agas is 36 jaar als hij overlijdt in de strijd. En Hiskia, zijn zoon, die volgt hem op en is wel een goede koning. Het loopt niet goed met Agas af. En dan toch, ondanks het ongeloof van die koning, ondanks dat hij God tot op het bot getergd heeft, besluit God om toch een teken te geven. En dat teken, het teken van Immanuel, is een teken die wij als christenen altijd direct doorvoeren naar de Heer Jezus. Maar weet dat het allereerst een teken voor de koning zelf was. Het teken van Immanuel. Het was een teken voor de koning. En de koning die moet de jonge vrouw gekend hebben waar het in dit stuk over gaat. Dan zijn er mensen die denken dat het hier om de vrouw van Jesaja gaat en om een zoon van hem. Maar over het algemeen wordt er gedacht dat het gaat om een kind van Agas zelf, dat zijn vrouw zwanger blijkt te zijn. En dat de profeet dat voorzegt. En dat is ook het meest verrassende teken. Een koninklijke prins, die koning Agas, constant door zijn leven heen herinnert aan het feit, God is met ons. Het is een prachtig teken voor mensen die hun geloof stellen op de Heere God. God is met je. Het is goed. God die ziet ons. God die is bij ons. Maar het is een teken van dreiging voor een koning die niet wil samenwerken met God. Die niet wil leven met God. En elke keer als Agas naar zijn zoon heeft gekeken, dan heeft hij geweten, maar God is erbij en hij ziet wat ik doe. En het zal ergens ook een teken van onheil voor hem geweest zijn. Maar voor de gelovige mensen in Juda was het tegelijkertijd, het teken van Immanuel, was het ook het teken van hoop. Want ondanks het besluit van de koning, ondanks het onheil waar hij het volk instortte, God is met ons. Wat het oordeel ook gaat zijn, waar we ook doorheen gaan met elkaar, God zal erbij zijn en hij zal uiteindelijk niet loslaten en opnieuw beginnen. Ook voor die mensen die er waren in Juda, die kleine rest die God wilde volgen, was dit een teken van hoop. En met die mensen mogen wij vooruitkijken in deze tijd. Deze tijd waarin we toeleven naar kerst en waarin we denken aan dat God Immanuel gestuurd heeft. En dat God bij ons kwam, met ons kwam. En dat God door Jezus Christus heen ons uiteindelijk gered heeft en het kwaad verslagen heeft en voor het goede gekozen heeft. We mogen weten dat we door de Heer Jezus gered zijn. God met ons. God heeft ons niet losgelaten. Jezus geboren uit een maagd. Ook zo'n klein uitstapje die ik graag wil maken. Heel kleintje. Waarom moest Jezus geboren worden uit een maagd? Waarom is dat zo belangrijk? Ook daarin zijn er mensen die zeggen dat kan niet. Er zal wel iets gebeurd zijn. Maar in Gods woord staat het duidelijk. Jezus geboren uit een maagd. Waarom? Het was niet zomaar iets voor God om te laten zien hoe groot en machtig die wel niet was. Dat is hij. Maar met de zonde van Adam is er ook zonde in de mensheid gekomen. En Adam heeft dat van generatie op generatie doorgegeven aan ons via het zaad van de man. In de Bijbel staat ook, alle mensen hebben gezondigd. En alle mensen ontberen de nabijheid van God. Of je nu 80 jaar oud bent of dat je nou 1 dag oud bent. Van nature zijn we zondig. En ontberen we de nabijheid van God door de zonden die gedaan zijn door onze vaders en onze voorvaderen. Maar bij Jezus is dat zaad van de man er niet aan te pas gekomen. Want God zelf heeft Immanuel in Maria's schoot gelegd. En daarmee was de Heer Jezus ook in staat om het kwaad te verwerpen, het goede te kiezen en ons te redden van de dood. Halleluja voor de Heer Jezus en voor Gods plan om het op deze manier te doen. Immanuel, God met ons. Het heeft ook in deze tijd heeft dat nog een dubbele betekenis. Die dubbele laag. God is met je. Als je nog niet gekozen hebt voor de Heere God, voor de Heer Jezus en je hart nog niet aan hem gegeven hebt, weet dan, Immanuel, God is met ons en hij ziet je. Hij weet wat je doet. Hij weet ook wat je niet doet. En hij kan zonde niet aan zich voorbij laten gaan. Hij kan het niet, omdat het een rechtvaardige God is. De straf op de zonde is de dood. En het ergste daarvan is het voor eeuwig afgescheiden zijn van God. Ook dat is God met ons. God die het onrecht niet door zijn vingers laat glippen. En die het niet over zijn kant laat gaan. En als dat je angst aanjaagt, als dat je bang maakt, weet dan dat dat niet hoeft. Omdat Immanuel, God met ons, ook zo omgekeerd kan zijn. Dat op het moment dat je de Heer Jezus in je leven aanneemt, dat hij het mag bepalen, dat je je hart op hem stelt. Dat je de Heer Jezus als een anker in je leven hebt, als hoop en vertrouwen dat het goed zal zijn tussen jou en God. Dan mag je weten dat God met ons het meest mooie is wat je mee kan maken in je leven. En dat het je grote vreugde mag geven. Omdat God zelf naar ons toegekomen is, naar deze aarde gekomen is. Om ons te redden uit het duister. Uit de duistere periode waarin we zaten. Uit de nood waar we misschien wel in zitten. Immanuel, God met ons. En weet je, Jezus is voor ons als een anker. Voor degene die zijn vertrouwen in hem willen stellen. Hij is als een anker. We hebben hem niet gezien. We hebben hem niet meegemaakt. We hebben hem niet zien lopen op deze aarde. In de meest letterlijke zin. Tegelijkertijd is hij onze hoop en het vaste vertrouwen geworden. Dat we via hem bij God zullen komen. Hij is ons anker. En dat is het mooie zoals dat staat in 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 8 tot en met 9. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. We hebben Jezus niet gezien. Maar zonder hem te zien, geloven we in hem. En mogen we uitkijken naar de dag van onze volledige redding. De dag dat de Heer Jezus terugkomt. En tegelijkertijd mogen we nu weten dat we gered zijn. Door het bloed van de Heer Jezus, Immanuel. God is met ons. Amen. Ik wil met u bidden. Heer, ik dank u, Heer Jezus, voor uw komst naar deze aarde. Heer, dank u dat u met ons bent. En dat het voor ons geen bedreiging is, Heer, maar hoop, vertrouwen, liefde, genade. Heer, dank u dat we met die zekerheid ons leven mogen leven. Heer, en ik wil u zo bidden voor de mensen om ons heen. Heer, dat het God met ons voor hun geen bedreiging zal zijn. Heer, maar dat ook zij u mogen leren kennen. Dat wij door uw woorden heen hun mogen beïnvloeden, Heer. En mogen laten zien dat God met ons, dat het iets fantastisch moois kan zijn voor ons allemaal. Wilt u ons daarbij helpen? En vooral deze periode, als er zoveel mensen zijn die zoeken naar liefde, zoeken naar vervulling. Heer, als mensen eenzaam zijn, Heer, wilt u ons helpen om uw liefde en licht in hun leven te laten schijnen. Dank u wel dat u dat door ons heen doet, in Jezus' naam. Amen.
Jezus is ons anker en over Gods trouw, wat tot de uitdrukking komt in dat beeld, willen we nu zingen. God van trouw, u verandert nooit.
Here I come to you.
mag ik de zegen over u uitbidden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.
We zingen nog één lied. Adonai, Heer van de eeuwigheid. God is koning. Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon uw heerlijkheid.
Zal u zien, die komt in majesteit. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan buigt elke tong, u alleen bent Heer. Adonai. Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog. Alle poorten zien uit naar de dag dat u komt. En hoor hoe Sion zingt, gezegend hij die komt. Adonai, Adonai, dan buigt elke elke tong, u alleen bent Heer Adonai. U bent Heer overal wat leeft, u bent Heer overal wat leeft. U bent Heer overal wat leeft, u bent Heer overal wat leeft. U bent hier 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 overal wat leeft. U bent hier.
Gezegend hij die komt. Ja, Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong, u alleen bent Heer. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Fijne zondag en geniet van de koffie en thee.